empathie en ja, eigenlijk een beetje houden van de mensen. Maar in de loop van mijn studie kon ik het niet helpen dat die techniek bleef trekken. En toen ik eenmaal de hartchirurgie gezien had, was ik helemaal verkocht. Dat was het vak dat ik wilde. En toen ik eenmaal op een operatiekamer gezien had dat een hart stilgezet werd, gerepareerd werd, weer aan de gang gebracht werd en het dan beter deed, mijn ogen waren gevuld met sterretjes. Dat was helemaal het einde. Dat wilde ik graag doen.
Dat is een wonder, hè?
Dat is ook een wonder, ja.
En u hebt al 21 jaar als cardiochirurg gewerkt, hè? In het Isala ziekenhuis in Zwolle.
Ja.
En nou bent u verkast naar Utrecht, hè? Het UMC.
Inderdaad.
En daar bent u ook hoofd van de afdeling onderwijs en onderzoek.
Ja, ik ben daar inmiddels hoogleraar en hoofd van de afdeling cardiothoracale chirurgie. En nu inmiddels ook manager onderzoek en onderwijs van de divisie hart en longen.
Hebt u het gevoel dat u nou los kunt gaan in allerlei innovatie? Want dat is wel iets wat u heel erg bij mij oproept. Vernieuwing, verbetering.
Ja, in die zin dat het heel erg inspirerend is om mee te praten over discussies die eigenlijk de maatschappij aangaan. Welk onderzoek is belangrijk? Welk onderzoek moet naar voren gehaald worden? Hoe richt je dat zo veilig mogelijk in? Hoe onderwijs je wat al onderzocht is?
Wat is een belangrijke vraag die op dit moment speelt?
Aan de ene kant is er veel belangstelling voor het verder doorgronden van de biologische en moleculaire achtergronden van ziek zijn. Anderzijds is er veel belangstelling voor het verbeteren van bestaande technologieën om mensen te behandelen. Bijvoorbeeld minimaal invasieve ingrepen. Dat is iets waar ik ook heel erg in geïnteresseerd ben.
Hè. Kleine gaatjes, hè?
Via kleine gaatjes. Het lichamelijk letsel zoveel mogelijk beperken om een mens toch adequaat en duurzaam te kunnen repareren. Maar er is nog een tak van onderzoek waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. En dat is meer de betekenis van ziek zijn voor een patiënt. En want laten we eerlijk zijn, een patiënt die wordt geopereerd aan zijn hart, dat is een hele grote gebeurtenis. En de meeste mensen worden maar één keer in hun leven geopereerd. En zo'n operatie, dat betekent nogal wat. Het betekent bijvoorbeeld van, hé, mijn lichaam heeft me in de steek gelaten. En datgene wat we als mensen eigenlijk van kinds af aan leren vertrouwen, datgene wat je zo trouw overal doorheen draagt.
Als vanzelfsprekend.
En het vanzelfsprekende blijkt ineens niet meer vanzelfsprekend. En het laat je in de steek. Er moet wat aan gebeuren. Nou, dat is een klap die het vertrouwen ondermijnt. Dan hebben we nog iets. Dan ga je naar een ziekenhuis toe. En dan moet je vertrouwen dat daar een organisatie is die jouw problemen kan doorgronden en die de verzorging op zich kan nemen. En dan komt er ineens een dokter aan je bed, een chirurg. En dan moet je je hart, hè, dat is iets wat door veel mensen toch als iets heel bijzonders wordt ervaren. Het hart, dat heeft eigenlijk binnen alle organen toch ook wel een hele bijzondere positie. En die moet je letterlijk uit handen geven aan iemand anders.
En wat bedoel je met die bijzondere positie?
Nou ja, in de volksmond wordt hart verbonden met heel veel hogere gevoelens die een mens heeft. Mm-hmm. Met liefde, hè, bij uitstek. Met compassie, met empathie. Dat hart, dat veel mensen zeggen dat ze dat letterlijk ook kunnen voelen. Hun hart spreekt. En het hart zit ook eigenlijk heel centraal in het lichaam. Het zit ook prachtig opgeborgen in het lichaam. De ribbenkast die beschermt het als een prachtige kooi. En dat geeft ook al aan, we zijn heel zuinig op ons hart. De natuur is ook heel zuinig op dat hart. Het maakt er een hele kooi omheen.
Ja. Maar ik heb het gevoel dat uw passie ook te maken heeft met de betekenis van ziekte op zich voor de mens.
Ja, en dan komen we weer terug op het vertrouwen dat geschaad is.
Ja.
Het mens verliest eigenlijk zijn vertrouwen in het leven. En ondergaat vaak een hele, ja, wat ik noem, existentiële crisis. Mensen zijn na een hartoperatie vaak erg emotioneel. En beginnen zich te realiseren dat het leven eindig is. Onze samenleving is eigenlijk heel erg gericht op een concept alsof het leven eindig is.
Oneindig is.
Ja. En dan ga je aan de lijve ondervinden dat dat niet zo is.
Mm-hmm.
Dat maakt indruk. En ik denk dat dat momenten zijn dat mensen in verhoogde mate toegankelijk zijn voor het zich realiseren wat de waarde van leven is. En voor het zich realiseren dat er meer is dan de hele mechanistische kijk die we op ons lichaam hebben.
Ik las een voorbeeld wat u gaf, dat u al in uw studietijd iemand ontmoette die ernstig ziek was en die de ervaring kreeg van wat kwaliteit van leven is.
Ja, het is leuk dat u dat naar voren brengt. Ik heb tijdens mijn studie gezien een interview met een oncologische patiënt. Hè, dat is een patiënt die kanker heeft. En die in een fase aangekomen was dat zij ongeneeslijk ziek was. Sterker nog, dat het proces zo ver voortgeschreden was dat ze nog maar een aantal maanden naar schatting te leven had. En ik kon dat op dat moment maar nauwelijks bevatten als jonge man. Maar zij vertelde op een voor mij overtuigende manier dat het leven zoveel meer inhoud had gekregen. Dat zij, ondanks dat het einde naderde en dat ze daar verdrietig over was, dat zij daardoor zoveel bewuster ging leven, zoveel meer ging genieten van de dingen van alle dag. Dat ze zei, ik leef nu pas eigenlijk echt. Voordat ik ziek was, leefde ik als een onbewuste, als een zombie. Ik weet niet of ze dat woord toen gebruikte, maar in ieder geval zo herinner ik het me.
Ja, het klinkt als heel helder.
Ja, en zij straalde een bepaalde happiness uit die eigenlijk in contrast stond tot het verdrietige van een naderend einde. En het geeft aan dat waar wij als westerse mens heel erg gericht zijn op kwantiteit en eigenlijk overvloed en onbegrensdheid, dat de kwaliteit van haar leven op dat moment dat naderende einde verre overtrof. De ziekte gaf haar een inzicht in de waarde, in de betekenis van het leven en het vermogen om dat ook te beleven die ze anders niet gehad zou hebben.
Wat deed dat met u toen?
Een eye-opener. Het doet je realiseren dat er meer is dan zo lang mogelijk proberen te leven. Het doet je ook realiseren dat je eigen bewustzijn op dat gebied eigenlijk nog maar een baby is. En het doet je ook realiseren later, naarmate je meer patiënten ziet, naarmate je het ouder wordt en daar wat meer in rijpt, dat het van belang wordt om te kijken welke patiënten ook baat zouden kunnen hebben bij het openen van dat inzicht. Met andere woorden, om de betekenis van ziek zijn en het effect van ziek zijn op je bewustzijn, om dat bewust te maken.
Ik ben met u in contact gekomen via een vriendin van mij die denk ik een jaar geleden door u geopereerd is met de Da Vinci computer, denk ik.
Ja, het is een operatierobot, geavanceerde operatierobot.
Ja, en dat herstel van haar is heel voorspoedig verlopen. Maar wat mij vooral opviel is dat ze zoveel meer in haar eigen kracht is gekomen. Veel rustiger, veel zachter, andere keuze maakt, andere prioriteiten. Kortom, meer bij zichzelf gekomen is in dat herstelproces.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat bij haar is het ziekteproces heel goed uitgepakt. En natuurlijk hebben we hele goede mensen in het ziekenhuis werken om mensen te begeleiden en om dat in goede banen te leiden. Maar niet bij iedereen pakt dat helaas zo goed uit. En ik zou graag zoeken naar manieren om de variabelen te vinden die maken dat je mensen kunt helpen om dat pad zo te vinden.
Om het pad te vinden om de betekenis van ziek zijn
in positieve zin te doorgronden, ja.
Ja, en daarnaast ben je zelf ook geïnspireerd door het boeddhisme.
Ja, ja.
Beïnvloedt dat jouw kijk op gezondheid en ziekte?
Ja, ik ben heel geïnteresseerd al geruime tijd in de wijsheid, in de body of wisdom die onder het boeddhisme ligt. En minder in de boeddhistische religie. De diepe principes van hoe je naar het leven kijkt, vind ik wel heel interessant, ja.
Welke springt eruit voor jou?
Het bewustzijn van de dingen, dat een hele belangrijke rol speelt. Ik denk dat alle mensen zullen herkennen dat je in de loop van je leven je bewust wordt van processen in jezelf die je daarvoor eigenlijk niet herkende als zodanig. En wat ik begrijp is dat de Boeddha zich uiteindelijk van alles bewust was. En in zekere zin kun je het leven zien als een ontdekkingstocht van een steeds groter wordend bewustzijn.
Een bewustzijn van dat wat is.
Ja.
Ja, dat is de mentale kant, maar u bent ook uitvinder.
Ja.
En hebt ook zo'n 10 patenten op uw naam staan.
Ja, wel meer zelfs.
Ja. Waar ik zo van onder de indruk was, is dat minuscuul kleine nietje, dat niet-apparaatje wat u maakte.
Ja.
En ook nog samen met uw broer Paul.
Ja. Ja, eigenlijk is dat ontstaan uit idealisme. Ik heb vanaf het begin dat ik in de hartchirurgie startte, is het me opgevallen dat je een patiënt zoveel trauma aan moet doen. Trauma is lichaamsletsel, zeg maar.
Ja, beschadiging.
Beschadiging om bij dat hart te komen. He, je moet meestal het borstbeen doorzagen. En dan moet je de hart-longmachine aansluiten om maar die paar omleidingen, bijvoorbeeld in geval van een bypassoperatie, aan te leggen. En ik dacht, dat moet beter kunnen. Maar om dat bij gesloten borstkas te doen, blijkt dat je hulpmiddelen nodig hebt. Die vaatjes aan elkaar hechten, dat is heel nauwkeurig werk. Dat moet je met naald en draad doen. Een draadje bijna zo dun als een haar. Je doet dat met een vergrotende loepbril op. En je hebt 2 handen nodig om alles te manipuleren. En het liefst nog een 3de hand die je assisteert. Met andere woorden, de klassieke techniek van een geopende borstkas is precies wat je nodig hebt. Wil je dat bij gesloten borstkas doen, dan kom je tekort. En ik heb toen lopen nadenken over een mechanische oplossing om in 1 keer met een apparaatje die vaatjes op elkaar te bevestigen. En ik had in 1 keer een idee waarvan ik dacht van, hé, maar dat is aardig. Want u moet weten dat die vaatjes erg klein zijn. Hè? Die zijn 1,5 tot 2,5 millimeter in diameter. De kwaliteit van die vaatverbindingen moet bijzonder hoog zijn, want het mag niet dicht gaan zitten door stolseltjes of iets anders. En het moet ook in 1 keer waterdicht zijn. Het mag niet bloeden. Met andere woorden, er is een goede reden waarom dat met de hand gehecht wordt. Het is namelijk heel erg moeilijk. En met de hand kun je die kwaliteit leveren. Met mijn broer, die werktuigbouwkundig ingenieur was, met een bijzondere affiniteit voor fijnmechanische techniek, zijn we toen aan het ontwikkelen gegaan. En via verschillende prototypes zijn we toen eigenlijk op een heel mooi concept gekomen. En van het een kwam het ander.
Je straalt er helemaal bij.
Ja, maar het is ook heel erg leuk om talenten te bundelen en op die manier iets nieuws te ontwikkelen. Iets wat een nieuw type ingreep mogelijk zou kunnen maken, waarbij de patiënt niet meer opengezaagd hoeft te worden. Het robotproject dat ik in Zwolle begonnen ben, dat is eigenlijk om diezelfde reden gestart. Een hartklepreparatie is een complexe ingreep. Het gaat dan om de mitraalklep. Dat is een vrij complexe klep die, zoals ik het noem, in het hart van het hart zit en die daar opgehangen is met dunne peesdraadjes aan weer kleine spiertjes die weer in de belangrijkste kamer van het hart zich bevinden. Dat is allemaal iets wat tot op de halve millimeter nauwkeurig zo'n beetje moet samenwerken, bij elkaar past om een prachtig sluitend geheel op te leveren. Als dat niet meer sluit, nou ja, een klein beetje lekkage is allemaal niet zo erg, maar als dat te veel is, gaat het hart daar op den duur onder lijden en de gezondheid van de patiënt ook. Dus het is dan aangewezen om die klep te gaan repareren. Nou ja, klassiek kan dat met een geopende borstkas. En het idee was om dat beter te doen. Nou, is al geruime tijd ook mogelijk om dat met lange instrumenten te doen zonder robot, waarbij de borstkas dan minder geopend hoeft te worden. Maar onze filosofie in Zwolle was om het te opereren op de minst invasief mogelijke manier. En dat is dan met de operatierobot. Zo'n robot is een technisch geavanceerd apparaat waarbij instrumenten binnen in de borstkas gebracht worden via hele kleine gaatjes. En waarbij daar via ingewikkelde mechanieken, waarbij je een soort polsgewrichten hebt binnen de borstkas. En je kan daarmee heel nauwkeurig opereren.
Toen het u voor de eerste keer lukte, wat voor gevoel gaf dat?
Ja, dat geeft een heel fijn gevoel. Maar één operatie is een eerste. En je weet dat je er nog 100 zult gaan. En het is een techniek die je steeds verder ontwikkelt. En de eerste patiënt, ja, dan trek je een flesje champagne open. Maar je weet dat er nog een hele weg te gaan is om steeds ingewikkelde patiënten te gaan opereren. Zodat je uiteindelijk vrijwel iedereen zo'n type operatie kunt gaan aanbieden. Maar dan wel net zo veilig als op de conventionele manier. En met een net zo duurzaam resultaat als op de conventionele manier.
Ja. Ik begrijp ook dat u zelf ook vanuit uw boeddhistische geïnteresseerdheid aan droomyoga doet. Wat is de betekenis van droomyoga voor u?
Ja, dromen zijn een heel controversieel onderwerp. Er zijn mensen die zeggen dromen dat zijn flarden van de geest die verder geen betekenis hebben. Ze zijn onbegrijpelijk. En als zodanig is het beste om ze zo gauw mogelijk te vergeten.
Een beetje flauwekul.
Flauwekul, ja. En als je daar niet mee gewend bent om te gaan, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Het is wel bijzonder dat in de oude Tibetaanse traditie droomyoga als een belangrijk pad van zelfontwikkeling gezien werd. En het bijzondere is dat droomyoga een geheime traditie was, die geheim gehouden werd omdat die alleen geopenbaard werd aan discipelen die geacht werden daaraan toe te zijn. En het is de verdienste van een boeddhistische hoge geestelijke geweest, Tenzin Wangyal, die naar het Westen gekomen is om die boeken gewoon te vertalen en te publiceren. Hij heeft daar veel kritiek op gekregen, maar ook wel bijval uit boeddhistische kringen, naar ik heb begrepen. Omdat er enerzijds mensen waren die zeiden van ja, dit is een geheime traditie en die gooi je zomaar te grabbel. En anderen zeiden van ja, hij doet het juiste, omdat de traditie bedreigd wordt om uit te sterven en verloren te gaan. In ieder geval, wat de essentie van de Tibetaanse droomyoga is, is dat je je bewust wordt in dromen dat je droomt. De lucide dromen. En wat bijzonder is, is dat lucide dromen in de psychologie ook in toenemende mate aandacht heeft. En het is op zich wel aardig om te noemen dat een hele bekende wetenschapper aan Stanford University, nota bene, Stanford University is echt een universiteit van naam en faam, heeft hij wetenschappelijk aangetoond dat lucide dromen dat daadwerkelijk bestaat. En veel mensen maken in hun leven wel eens een keer mee dat ze in een droom zitten en ineens herkennen dat ze dromen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je over een weg loopt en je ziet ineens een vis voorbij komen. Mm-hmm. En in één keer realiseer je, ja, maar dat kan helemaal niet. En dan denk je van, hé, ik droom. En meestal gaat dat gepaard in eerste instantie met een enorm gevoel van uitgelatenheid. Van nou, die ruimte waarin je dan zit, dat bewustzijnsniveau, dat kun je onderzoeken. En door je intentie daarop te zetten en met bepaalde technieken kun je de frequentie van het lucide dromen ook verhogen. Het is heel fascinerend wat je allemaal kunt ondervinden in die droomruimte. En ik denk dat het onderzoeken van dromen, met name die lucide dromen, dat een grotere mate van wat genoemd wordt flexibiliteit van de geest tot gevolg heeft, waardoor je in je wakende leven ook flexibeler bent.
Ja, ervaart u dat ook zo?
Ja, om een voorbeeld te noemen. Ons denken wordt voor een belangrijk deel geregeerd door concepten. En van jongs af aan ontwikkelen we concepten die passen bij onze waarnemingen. En op die manier begrijpen we de wereld. En de groep van concepten die je ontwikkeld hebt, dat bepaalt eigenlijk jouw bewustzijnsniveau. En hoewel aan de ene kant concepten heel erg nuttig zijn, het concept van nou ja, als ik op een hoogte sta, dan moet ik er niet afvallen, want dan val ik. Dat is een heel nuttig concept. Zo zijn er ook wel andere concepten die ontstaan zijn, vaak op basis van angst in bepaalde situaties, waarbij er onjuiste of onvolledige gevolgtrekkingen gemaakt worden. Maar flexibility of mind, dat betekent eigenlijk dat je die concepten af en toe een beetje los kunt laten om te kijken of er buiten die concepten misschien nog wat meer is.
Een directheid van ervaring.
Ja, en dat is ook weer iets wat het boeddhisme zo mooi zegt. Het boeddhisme zegt onder andere, neem niks aan. Je kunt alleen echt weten door te ervaren. En om dingen te kunnen ervaren betekent het dat je soms buiten je concepten moet durven treden. Ja, want als we in ons hoofd blijven van nou, ik weet al hoe de wereld in elkaar zit, dat is zo. Dan ga je de wereld niet ervaren voor wat die is. Want je zoekt die ervaring niet op. En ik denk dat dat een beperking oplevert, waardoor je naarmate je ouder wordt het risico loopt om steeds meer gevangen te raken in concepten. Wat dat betreft is het ook wel illustratief dat de meeste grote uitvindingen gedaan zijn door hele jonge mensen, vaak 20 jaar of daaromtrent. Nou ja, ik zeg de meeste, maar veel. Ja. Dus ik zeg niet dat het onmogelijk is om later ook uitvindingen te doen. Maar het is wel opvallend dat ook grote denkers achteraf zeggen dat ze het denkbeeld al opgevat hebben, waar ze groot mee geworden zijn toen ze nog heel jong waren.
Dus dat de neiging van ons mensen is om eigenlijk steeds meer te sluiten in plaats van te openen.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Steeds meer verstrikt raken in je eigen concepten.
En daaraan kleven, zeg maar.
Daaraan kleven, ja. En veel mensen, en ik heb me daar in het verleden zelf ook vaak aan schuldig gemaakt. Als een event naar is, hè, als je naar de tandarts moet en de verdoving was niet helemaal lekker, of sowieso na een tandheelkundige behandeling, dan ga je weg en dan probeer je dat eigenlijk zo snel mogelijk te vergeten. Het is een ongewenst voorval. En als een hartoperatie op die manier eigenlijk ook behandeld wordt, dan, ik denk ten eerste dat dat niet werkt. Je kunt het niet zomaar naar het onderbewuste duwen. Dat gaat met een tandartsenbehandeling misschien wat makkelijker. Het tweede is dat het voor een aantal mensen in ieder geval wellicht een gemiste kans is om een wellicht minder prettige ervaring om te zetten in iets wat uiteindelijk heel erg belangrijk blijkt te zijn en iets wat een bijdrage levert aan het overal levensbewustzijn en levensvreugde.
Is er nou bij u in uw leven een aanleiding of een gebeurtenis waardoor duidelijk werd of het inzicht boven kwam drijven hoe belangrijk emoties ook zijn naast het cerebraal, meer conceptueel denken?
Ja, ik denk dat het verschil tussen het intellectueel denken en de emoties heel goed tot uiting komt in het volgende voorbeeld. Als ik voor een groep wetenschappers een concept sta uit te leggen, of ik leg iets aan studenten uit, dan doe ik dat sterk met mijn intellect. Ik probeer een concept zo helder en duidelijk mogelijk uit te leggen. Ik doe dat volledig vanuit mijn intellectuele kracht. Als ik vanuit zo'n college of voordracht naar een receptie loop waar allemaal mensen bij elkaar zijn en ik zit zo in mijn hoofd, dan is het eerste wat ik, dan heb ik als ik die zaal binnenloop een disconnectie. Dan in één keer dan kun je tussen de mensen doorlopen en een glaasje te drinken pakken en ja, je weet eigenlijk niet waar je het over zou hebben. En ik weet niet of u zo'n ervaring ook wel eens gehad hebt, maar je voelt je even afgezonderd. En dat vraagt dan even tijd om weer de connectie te vinden. En dat komt ergens anders vandaan. In één keer ga je dan weer op een gegeven ogenblik echt belangstelling voor de mensen hebben. En ga je weer naar ze luisteren. En dan is het helemaal geen probleem meer wat je terug moet zeggen of om een praatje te maken. Dat gaat als vanzelf. Dat kan ik niet vanuit mijn hoofd. Dat komt ergens anders vandaan. En daar zit veel meer emotie bij. Want als je connectie maakt met iemand, dan zit daar een element ook bij. Caring for, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. Dat je de omgeeft, dat het je niet koud laat wat de ander zegt. Dat je dat raakt. Mensen vinden het ook heel prettig om met iemand contact te maken die werkelijk contact geeft. En dat doet mij altijd heel erg denken aan de Dalai Lama. Ik heb foto's gezien van die ogen van hem. En de compassie die in die ogen zit. Hij geeft werkelijk om iedereen, ongeacht wie of wat. Dat onvoorwaardelijke betrokken voelen bij alles wat in de wereld is, dat komt ergens anders vandaan dan uit je hoofd. En dat is voor mijn gevoel toch veel meer met die emoties verbonden. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik denk dat binnen de gezondheidszorg, dat we aan de ene kant ons intellect moeten gebruiken, en dat is onze kracht. En dat is een gereedschap dat we ontwikkeld hebben en dat waardevol is. Maar het is niet het enige dat er is. En in dat kader vind ik het ook wel aardig om eens de aandacht te vestigen op dat emoties een hele belangrijke rol in ons leven spelen. Eigenlijk ook wel bij wetenschappers. We zijn dag in dag uit bezig met onze emoties. En als we dan ziek zijn en naar een dokter gaan, dan gaan we die spreekkamer binnen en dan gebeurt er iets heel geks. Op dat moment worden door de dokter de lichamelijke verschijnselen en de emoties van elkaar gescheiden. De dokter die luistert heel, heel beleefd naar de emoties en die maakt er zelfs wel een notitie van. Maar betrekt ze meestal niet werkelijk in zijn diagnose en therapievoorstel. En de patiënt die accepteert dat. En ik denk dat er een veel directere relatie is tussen emoties en ziek zijn dan we ons in de medische wereld vaak realiseren.
Hoe doet u dat als er een patiënt bij u in de spreekkamer komt?
Ja, ik ben in eerste instantie arts en wetenschapper. Dus ik hou me aan de richtlijnen en behandelprincipes die we geformuleerd hebben en die ook werken. Maar ik probeer er wel iets aan toe te voegen. Ik probeer werkelijk te luisteren. En dat, gelukkig doen heel veel collega's dat ook. En het blijkt dat alleen al door te luisteren, dat patiënten zich gehoord voelen en daardoor de behandeling als prettiger ervaren.
Ja, en daarin kunnen ontspannen.
Ja, ja. Maar ik denk dat dat in de toekomst nog een stap verder gebracht kan worden. En dat we op de een of andere manier wetenschappelijk meer de vinger erachter krijgen, achter de kwantiteit, de kwaliteit van emoties. We willen graag alles meetbaar maken, want anders dan kunnen we geen oorzaak-gevolg vaststellen. En ik denk dat dat een goed principe is, maar emoties zijn wat dat betreft heel erg moeilijk te benaderen. Ik denk dat het een uitdaging is om manieren te vinden om daar toch oorzaak-gevolgreacties in te gaan onderscheiden. Waardoor we ons meer bewust gaan worden welke emoties een bepaald effect op ons lichaam hebben.
Ja, en misschien ook wel gewoon in beschrijvende zin.
Ja, zeker.
Ja. Ik heb iets voor u meegenomen in dit verband. Dat is een boek geschreven door een van mijn boeddhistische leraren, Chögyam Trungpa. Hij is een Tibetaanse meditatiemeester. En het boek heet Je gezonde kern. En dat gaat over gezond ziek zijn. Mm-hmm. Mogelijk dat het zou kunnen inspireren in uw visie en uitdieping van hoe de geneeskunde zich verder zou kunnen ontwikkelen.
Nou, hartelijk dank. Het is een bekende naam. Ik zal het met belangstelling lezen.
Alsjeblieft.
Dank u.
En heel fijn dat u tijd wilde vrijmaken om hier te komen voor dit gesprek. En alle goeds in het verdiepen en verspreiden van uw visie op ziek zijn en gezondheid.
Graag gedaan, dank u wel.
Op onze site bosrtv.nl vindt u meer informatie over het werk van cardiochirurg Willem Suiker. En loop ook eens door onze mooie verzameling van Boscasts, programma's die niet via de radio te beluisteren zijn, maar wel op onze website. En volgende week ontvangt Marloes Lazal, publiciste en mythosoof Lisette 't Hooft. Zij schreef een opbeurend boek over de overgang onder de titel De mooiste tijd van je leven. In hoeverre dat een mythe is of een waarheid kan zijn, dat hoort u volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
It feels good to be back here on Echo Box. You listen to Cyan Gate FM. My name is Wesley, and I'm very, very excited, very happy about the guest we have this month on our radio show. You just heard music by Kudo the Song. He's one of the inspirations that got me and a lot of people into electronic music from the motherland, and he's sitting right here in front of me. Welcome, Kudo.
Hey, how are you?
Good, how are you?
I'm sweet.
Welcome back, man.
Thank you. Thank you for having me back. I couldn't wait for this day. I still have flashbacks from Paradiso.
Oh, really?
You know, yeah.
What are those flashbacks telling you?
Positive energy. You know, I remember it was quite a fundamental time, just after, you know, everybody was coming back from COVID issues and all of that, you know. So it was like a steroid for me. Like, it pumped me back into the game, like emotionally and mentally, you know. So it was one of those shows. It was very special for me, you know. So I think it was a good seed that was planted. Yeah,
I think so too. And yeah, it's interesting you said it. I think it was a very special show for a lot of people in Holland, because it was the first time that African electronic music got such a big stage in a venue like Paradiso, which normally doesn't really program that.
Yeah, incredible venue.
Yeah, it really made an impact.
You've
been to Holland way often, also before COVID, and you're coming back now.
Yeah.
What's your vision on it? How do you see, like, in Holland, but in Europe in general, how do you see the scene developing over these past years?
Man, you know, when you say Holland, my earliest memory is obviously like the Trouw.
Trouw, yo, dope.
I remember when I had like my early Inner Visions releases, like the Bright Forest, and I just have this flashback of the Bright Forest playing a Trouw. Mm-hmm. It looked like we were playing it in this crazy spaceship, you know, the way the club was designed and the way the sound was just so on point. The people here, man, have always just embraced me, you know, in a very loving way, you know, so like musically and also hospitality wise, like the general things, like socially, you know, over the years. So I've always felt like this very calm and warm welcome here over here. So I think Amsterdam for me is one of those special places, and I think it's a very important place for any artist, you know, in the world, you know, to come visit once in a while, you know. And obviously, like the liberal energy of things, you know, and, you know, coming from South Africa, you know, which is kind of different, like culturally, and I think coming to spaces like these, you know, it also like opens you up, you know, into other ideas of life, you know. So I think Amsterdam is one of those places.
What did you envision when you were making music like Super Afro and Bright Forest, which got released on Inner Vision?
Yeah,
what kind of spaces did you envision coming to Europe to play that at?
First of all, making those tracks was just purely out of love, you know, out of love. I started making music on cell phones, like Motorola V360 or something like that, you know. There used to be like these weird apps, beat making apps or ringtone making apps, you know. So when I look at Fruit Loops 4, the program I was using to make those tracks, you know, the framework of the screen, you know, it's very similar, you know, with the blocks and with the block sequencer. So it was purely out of love, also introducing the new age of technology wizards, you know. So it was something that always stemmed or just showed itself global in my own head, you know, making it in Africa. And I've just always tried to, I grew up watching a lot of movies, I grew up watching or playing a lot of video games.
What were your favorite movies?
A lot. Like Mortal Kombat was my favorite video game.
Yeah.
You know?
I get that.
You know, so I mean, and I think if you pay attention to my music, you can hear like quite a number of those elements, you know.
Some Grounds, the Rambo video.
Yeah, like Rambo, you know. So it's like, you know, now speaking about those records, which is like more than 10 years later, it's like me, I'm trying to go back to that kid again, you know, but obviously a little bit more experienced and more advanced, you know, in terms of other elements of life, you know, because music was sort of like my own bubble, you know. I feel like I've always been different socially, and I was never really the friends kind of guy or the social magnet, you know. I've always found something that's gonna lock me in that corner and just focus on it, and music was just one of those things, you know. So yeah, movies like action movies, bro, like Bloodsport, you know, Van Damme, Jackie Chan movies, Bodyguard from Beijing, you know, like
Bruce Lee
movies, yeah. You know, so I watched like a lot of like you know, warrior elemented materials, if you want to put it that way. Yeah,
and that's the Zulu spirit that also breeds in the music.
Yeah. I think it's something that's just you can never run away from. Like I grew up in a village called Umlalazi, you know, which is a part of a small town called Eshowe. You know, so if you look at the post-Zulu colonial history, you know, it is centered around those areas, you know, like the northern region of KwaZulu-Natal, which is the eastern part of the country, you know. So
that's also near Durban, right?
Near Durban, yeah. It's not far from Durban. It's like 2 hours, you know, 2 hours from Durban, an hour if you're driving like a maniac, you know. So it's that energy will always be represented. It doesn't matter where in the world I go, you know. I always connect with people with similar kind of backgrounds, you know, from village to city, from village to city, you know, that kind of vibe. So so it's like bridging worlds. Worlds is what I've always had in my heart. I remember I used to stay in Durban by the ocean, and when I was making these records, and sometimes I'll step out for air and just look at just an aeroplane flying above the city, and I'm like, one day I'm gonna fly out of the city.
You know? So, and look at you now, you're flying.
I ended up just manifesting that reality and dreams, you know, thanks to God Namatongo, you know. So it's something that is very special to me, that question. I could answer it in so many ways, you know.
Yeah. Well, feel free. We have 1.5 hours to dive in deep. But I wonder, because your name, Kulo the Songs, literally means like the bringer of songs, right? Kuleto.
Yeah, Kuloletu. Kuloletu. Yeah, it means our song.
Our song.
Yeah. So Kulo is song. NgesiZulu. IsiZulu is my native tongue. And then the story is, as my mother tells it, I will try to recite it as best as I can, is what happened was they have been waiting for me for a while as a family. I'm not sure if I took longer or what was the story, or maybe it was just the anticipation. And then my news was sort of like, it was so frequent, and in terms of excitement, people were like, "Hey, lifiyani leliqula," you know, like talking about this child became like a rhythm, like a song type of thing, you know. So when I was born, and then my grandfather took me and he placed me on top of his organ, and when he was playing his church hymns, you know, so that's the story.
You played in church.
Yeah, my grandfather was a big keyboard player, you know, in our church back home.
Christian?
Yes, Christian, Anglican, but Zulu Anglican, if you want to put it that way, you know, so... that's the story, you know. I felt like that was my first initiation in music, you know, because I come from a family that really loves music. My earliest memory of my mother getting me ready for school, you know, herself getting herself ready for her work day, she would play like music, like soulful sounds and gospel and all of that, you know. So my earliest memories of home being in the village, you know, where not only like village sounds, but also like international gospel sounds, you know, international movie sounds, you know, through television and radio, you know. So all these elements that we are using here today, I have earliest memory of them back in the village, because my grandfather as well was also very much involved in doing like these cassette tape documentaries.
Cassette tape documentaries?
For people in... Like for ceremonies, you know, like weddings,
know, like a mixtape for a wedding
parties. Yeah, like I mean cassette, like VHS. Mm-hmm. He would come and record it for you, your traditional ceremony or whatever, and then he will put it and program like titles and all that. I don't even know what software he was using back then, like 1994, like 1995.
Old Windows PC.
Yeah. You know, so you know, like all this equipment and stuff, you know, it's been around, you know, that, as I said, like, I always think about, you know, how the narrative is, you know, if you come from a village, you probably were exposed, mm-hmm. you know, to the new technology, probably in the city. But for me, it was in reverse. Like, my grandfather was very much innovative, you know, he brought this stuff, you know, to the small town, you know, to the village, you know. Nice. So you find that energy started from there, you know, like being inspired to be involved in these things, whatever they are, these technical things, a lot of wires.
And then also being a gamer, so programming is also something.
You know, I remember we had been playing the crap out of our video game, you know, me and my cousins, and the adapter just blew.
Really?
Boom. You know, like it was at night. I think we were playing too much Contra or Super Mario. I don't know what it was, but uh-huh. there was just so much. And then the next day, you know, he saw that we were very sad about that, and he bought us a new video game the next day. You know, you know, so he knew that we loved the stuff.
And a lot of parents will kind of discourage their kids from video games, but it feels like they kind of encourage you to go dive in and.
Yeah, in a weird way. Maybe there was one thing that kept us, you know, from maybe being involved, you know, in other things on the streets. And, you know, because, I mean, there's a whole other world outside the house as well, you know, in those areas, you know. So you might find that if you know, keep occupied on television or radio or video games, you know, it could be a positive, you know, it could be a positive, because the same energy you could be GTAing on the streets, you know, like in real life, you know,
exactly.
and getting involved with all sorts of things that are happening, you know, outside. So I think it's a bit of a blessing. And I think we also have like a long life ahead to experience other things and experiment with other things, you know, with probably a more mature mind. You know, things like cigarettes and alcohol, I started experiencing those much later, you know. So,
later?
Yeah, so I mean being a child, you know, you are more video games and bicycles and all of that. So I'm glad that I didn't experience these things much earlier, you know, at those times.
Cause when you're mature, you can know
them. Yeah. So, I mean, it's maybe you can look at these things, you know, in one way or the other, yin and yang, whatever.
Yeah, light and dark.
Yeah, light and darkness, just in different parts of our lives, yeah.
But it's interesting because you were very young when you kind of got your break and got to know Kulu Dusong, right?
Yes, like yes.
End of your teenage years.
Yes, I was a rebel. I was a rebel in terms of like the society I come from, you know, how the progression of life usually is. You know, you go to school, you go to university, you get a job.
Yeah.
You know, me at high school, you know, I was already bunking out, you know, going to nightclubs and while doing quite well in school, you know, like I was quite the A student, you know, in my classes. But you find it on weekends in boarding school, you know, the urge to go out with the older guys. I used to befriend a lot of older people than I was, you know, like the seniors.
Yeah,
mainly because of the music taste that I had as well.
Were you listening to back then?
Yeah, like house, deep house, you know, tribal house, you know, like international releases, international compilations, you know, they'll be imported into the country.
Yeah.
By obviously the big labels and the DJs at the time. So you find that I was just a rebel in many ways, you know. The A students would be like, why are you sacrificing your genius, you know, to be a DJ, you know? And you know what I mean? Like things like that. And it's like the DJ will be like, oh, ain't you a little too young to enter this world, this dark world, you know? So I think I was...
I mean, it was.
I mean, I used to go to clubs underage, you know, I'd carry my friend DJ Kabila's records, you know? you go into these very dark alleys. And I mean, I also tell people a very crazy story about myself that I never had, you know, like how people say they had their first kiss, you know, under a tree somewhere in a park or in school. You know, my first kiss was with a stranger in the midst of darkness in the club. You know, I don't even remember that person. You know, I don't even know who they were, but I know there was a lot of loud music, there was a lot of rhythm, there was a lot of alcohol involved.
It was only kissing, or what's more?
Yeah, you know what I mean. So, I look at those stories. You know, as much as I've tried to sort of like only acknowledge, you know, the good boy story,
yeah,
you know, of myself.
I feel you.
And but I realized that, you know, there was a lot of rebellious activity for me to do what I actually love to do.
I can kind of relate, because I was very young too, and some of the DJs that took me under the wing, like, let me say, the way that they were experiencing their lifestyles, women, sex, and I saw that kind of the influence on what I think was normal.
Sure, sure. It became normal. It became normal.
And you kind of went to adolescence on a dance floor, you?
Yeah, of course.
How
of
was
course.
That?
For me, bro, it was very much tied into the love of music. Because even the records, you know, sure, there was a lot of social activity happening. You know, so you know, like how a kid pays attention in the classroom because mm-hmm. you want to pass and do well and impress your parents.
Yeah.
You know, so whoever was a mentor to me at that time, musically, you know, I was like, okay, cool, you're going to expose me to this world, but I'm going to learn, you know, the sonic side of it. I'm going to listen to these records.
Mm-hmm.
And I was so inspired, you know, to go back to my Fruity Loops and be like, man, I want to make something that sounds as heavy and fat. And, you know, DJ Kabila will leave me with his turntables, you know, at his apartment. Fortunately, I stayed a floor above him. And, you know, I would listen to the fatness of these records. I'm like, wow, how did they get them to be so fat? Mm-hmm. Like, I mean, I didn't even take the program seriously. Fruity Loops, the one that I had.
Mm-hmm.
I didn't think you could make professional music, you know, on it. But then I realized, started messing around with compressors and everything.
Yeah.
Started giving it to DJs, you know, and then they started playing it, you know. Mm-hmm. So, yeah, for me, that was me going through trials, exams, you know, you pass, you fail, whatever, you know. So I approach the same student mentality, you know, in the club world, you know, when it comes to like the Sonics and all of that. So the lifestyle thing of that world, it dawned on me much later when I was more traveled and all of that, you know. So when I was 16 17 18, I mean, I started leaving the country, and I was like, 17 to 18 maybe, to the Red Bull Music Academy in Barcelona. I was selected to be a part of that.
You were the youngest to ever participate, right?
I think so. I think so at the time. Yeah, it was me and a brother of mine, Thibaut Taz, from Cape Town. It was such an incredible experience, because all the other kids during that time were preparing to go for varsity. You know, so I didn't enter that leg of things. You know, I decided to just choose the academy and kind of focus on my DJ career.
Yeah.
And funny enough, things really started happening, you know, during that time.
Is it funny, or is it just the power of you put your intention and you focus on it?
I think it was more intention. Intention and focus and resilience, you know. As I said, a bit of cheek, you know, just to be paying a blind eye, you know, to the rest of the world and society, you know. So and I believe that, you know, some of us are not created, you know, for that normalcy frequency, you know. So I believe that as scary as it was, I mean, there was a lot of like anxiety, there was a lot of mixed emotions around it, because how people felt at home about it, and your general social circle, you know, the anxieties, the worries, are you going to be able to handle it, you're too young, this and that, you know. So I think it was probably one of the toughest ways as well for me to discover who I really am, you know, and in one way or the other. But the music just kept me on that notion of hope, you know, and light. And I've always just been an optimistic being about it, you know. So, yeah.
I heard you talk about light and a lot. And some people, and it's amazing, like Bright Force is a great example, but many examples people say it's light, but there are also songs like Mid and Judgment Day, which people might say are very dark.
Yeah.
How do you balance that?
it's just how the tracks themselves make me feel. You know, it's just how they make me feel, and that's how I give them names as well. So I have a thing for words as well that I just love. I juggle with words, you know. Okay. Maybe I should have been a poet, whatever, a writer.
You never write?
Even I do write.
Do you read?
I do read. Yeah, I do read. Maybe not lately. Lately, it's been more video consumption. You know, I like materials of wisdom and mysticism and yogis, religious content, conspiracy theories. Funny enough,
okay.
You know, I feel like they all talk about these worlds that exist within worlds, within our worlds. Yeah. You know, so
or behind,
yeah. And I feel like some of the music that we make, you know, using the technology that we use, you know, we obviously come from different dimensions.
Yeah.
You know, and I think, you know, like titles like Judgment Day, you know, as you can imagine, that probably comes from my religious influence, you know, of things, you know, because we were heavy church goers, you know, like back home. And I mean, it's funny that you put it in the dark category, you know.
But I have folders in my record books.
Yeah. So you know, this creation is very vast, you know, and you find that. There's just different channels, there's different walks of it, you know, and there's days where you feel like wearing a white shirt, there's days where you feel like wearing a black shirt, sure. You know, so it's a nice set of representation of what lives within you as a human being. Mm-hmm. You know, you got an animalistic side, you got a conscious side, you know, and then you get the subconscious, which does not know anything between right and wrong, and it just takes the experience as it is.
Mm-hmm. You know, and we communicate a lot with the subconscious.
Yeah, of course, you know, the vibrations, you know, the different music, the different clubs. I notice how I feel after different experiences. You know, if I play a gig in a particular place and I feel a certain way the next day, so you're like, oh, that was the energy there, you know, the people, the crowd.
Yeah.
So, but it took me a while though to get to that level. You know, it took me a long time. For me, it was just like a normal experience. Hey, you're a DJ, just go play and get paid.
Yeah.
You know, so, but now, as of late, I'm very much conscious of that part of things.
Yeah. I was listening to your discography, and I was in 2016 that the album Washa came out.
Yeah.
And that feels very different to me from other dance albums that I heard.
Like, yeah.
There's a clear narrative, there's storytelling, it looks like you're also very much in touch with something inside of you that you want to tell. Who were you back then?
You know, I think 2016 Washa was when that energy of, okay, young man, you've been traveling the world, you've been doing great, you've been exposed, you've been privileged.
Mm-hmm.
but then that energy of your soul, it's like, it's time for you to get in touch with your roots,
mm-hmm.
you know?
Mm-hmm.
And obviously, you know, coming with the colonized mind and the colonized experiences,
mm-hmm.
The energy comes with almost like a very aggressive force, you know, and you can feel it. And it's very personal, you know, you all of a sudden, even the materials you consume, you know, on TV or radio, the internet, you know, you just want to watch things about Zulu history, you know, Zulu spirituality, Zulu cosmology, you know. So you find that, I mean, you've been involved in reading all other things around these subjects when it comes to the West, you know, but when it comes to your roots, you know, you have not been exposed to, you know, because of just how history has played out, you know. So it started getting very curious, you know, around that. You know, it's just something that just naturally bursted in me, you know. So I think we all go through that in different times of our lives, you know.
Mm-hmm.
So then you learn that there's many parts of you, you know, there's many dimensions of you as a human being as well.
Yeah.
And sometimes it's simply that little kid in the village that left, you know, that you haven't been nourishing. You know, you've just been nourishing the kid in the city, the kid that's been riding all the planes, you know, to Miami, to LA, to Ibiza, to Australia. Mm-hmm. You know, you've been mainly taking care of that kid, and then you forgot about the kid in the village, you know. So it could be simply something as that. Like, you don't have to go deep with it and make it a conspiracy, you know. So even like with just normal psychology, you know. I started seeing psychologists as well. We'll talk about these things, you know. Then I'm like, hey, I feel a certain way about this. I have this kind of dream and that. Mm-hmm. You know, I go into spaces. Nah, I'm comfortable here. I'm not comfortable here. You know, so you just grow. I was just growing up, you know, just feeling different states of consciousness, you know. And it's still a long journey of learning. And I think it's more personal more than anything, you know. So I think what was speaking to me at that time was definitely a huge voice of what I would call uNkulunkulu wokhokho, you know, the God of the ancestors, you know. He comes at us in different ways. She comes at us in different ways, you know. So
we call it Winti in Suriname.
Yeah, you know, the great mystery, Wakandaka, like the Native Americans would call it, whatever it is.
Yeah.
You know, it hits us differently, you know, at different times of our lives. And I mean, it's a big subject right now, funny enough, in South Africa. You know, it's a lot of these woke conscious kids. A lot of kids having spiritual awakenings, you know, obviously some very much so realizing that they are possessed by spirits they shouldn't be possessed by, and then they got to have to get healed by that. And through that process, you learn that, oh, before all these institutions, you know, ancestrally we had ways, you know, to heal different energies that we inherit in our daily lives and all of that. And then obviously going through those experiences, you start realizing that, oh, wow, you know, so me as an artist, as a DJ who's overly exposed to crazy energies in different places of the world, you know, we must have had, you know, incredible guidance, you know, and protection, you know, from the Most High in so many different ways because of the spaces we go unconsciously and the things we do in there. I mean, think about the music world, you know, like the stuff we involve ourselves in and the stuff we're exposed to, you know. So you learn the African way of dealing with that as well, you know. So I got to that level. And that's the level I'm still growing in. That's the level where you forever be a kid in, you know.
Beginner's mindset.
Yeah, of course. You'll always be a kid in. You'll always be a child of the great ones, you know. So it's something that's very grounding as well. As much as the rebellion spirit is still there, but now you are conscious of this other part of yourself that's gaining strength.
And also being conscious of that is rebellion itself, because it's, it's rebellion against the colonial mindset.
And a lot of things change as well during that process. A lot of things change. A lot of social settings change, you know, a lot of people around you, you know, change. You start to see a lot of different things in them and they start to see a lot of different things in you. Because now you are in a journey where you are addressing the real issues, you know, of yourself and where you're going, where you've been, you know. And obviously, hopefully leading to the utmost advanced mode, you know, of it, you know, to really connect your spirit with the real creator.
Yeah, you've gone through an initiation process as well to become a Sangoma.
So a lot of people would describe it that way because that's the most commercial way, you know, describing it. Yeah, so you know, we have different connections to our ancestors. We have different altars to our ancestors. And you may find that, so we have this saying that our ancestors live through us, you know, so you may find that, you know, bridging different worlds, you know, like the past and today, and, especially with the music and the gifts that you were given by them in the Most High, you may find that with the things that you are doing as well, you are evoking, you know, these spirits, you know, without even realizing it, you know. So there's processes that are needed to be done for people like us, you know, to balance that thing out, you know, so that it is healthy for you in the world of today. You know, as I said, these are things that I did not know as a young African, you know, like growing up, you know. So it's just a part of your life that's that you go through, and we all go through it differently, you know. And also, it's another part of your life where you discover, you know, more gifts around the gift, you know, that you believe that you had, the music thing. And then you realize that, like, I'll give you an example. If you're a modern doctor, you know, like a GP or a surgeon, like as an young African, you may find that, you know, in your bloodlines, you know, there is like a huge army of healers, you know, of mystiques, you know, in your bloodline. And they are so heavily connected to you, but they will express themselves in a modern way of things, like in a modern occupation, modern title, you know,
music?
You know what I mean, music or being a doctor or whatever, you know. You could be a programmer, you know, putting together a certain kind of codes, you know, but you got this old man living in you who used to put together certain herbs, put together certain mystic technologies, you know, to create natural robots, if you want to call it, natural energies, natural spirits to do certain things, you know. So it's a fascinating world. It's a very fascinating world.